Lieve vrienden, lieve broeders, zusters. Het is vandaag Pasen. Dat is het feest der feesten. Want de kracht van Pasen is ongekend. Het heeft te maken met de kracht van de liefde van de Heer Jezus. De liefde van God. De dood is overwonnen. En dat klinkt ook wel een beetje cynisch in deze weken. We volgen het nieuws, ongetwijfeld. In Oekraïne, als we alle nieuwsrubrieken volgen, dan lezen we, dan zien we ook dat er duizenden doden zijn gevallen. Er is heel veel leed in Oekraïne. Maar ook in de gezinnen van de gesneuvelde Russische soldaten. Er is ook een gruwelijke oorlog in Jemen. Maar dan, de dood is overwonnen. En dat denken we dan in het licht van al die krantenberichten, de nieuwsdiensten op de televisie. Maar het is Pasen. Hoe kunnen wij Pasen vieren? Is dat niet cynisch in deze tijd, 2022? Maar Paulus die zegt in een ontzettend moeilijk hoofdstuk, 1 Korinthe 15, dat de opstanding van de Heer de inhoud van het evangelie is. Als Christus niet opgewekt zou zijn, dan heeft het geloof geen zin. Dan heeft het geloof geen enkele inhoud. Bonhoeffer, de geweldige theoloog, hij is in 1945 vermoord, die zei het ook. De kern van het evangelie is de opstanding. Niet vergeving, niet barmhartigheid, ook allemaal hoor. Maar de echte kern is de opstanding. Daarin zit het optimisme. Geloof, hoop en liefde. Dat komt samen in die woorden. Ik geloof in de opstanding. Hoop, die zekerheidshoop en de liefde van God. Komt allemaal samen in dat ene wonderbaarlijke gebeuren, de opstanding. Is de opstanding trouwens te bewijzen? Vele vragen zich dat af, lieve mensen. Maar het is vooral geloof. En dat geloofsfeit, want het is een geloofsfeit, die bepaalt onze richting in ons leven. Bepaalt ook onze toekomst. Bepaalt hoe we omgaan met onze naasten. Want wij weten en we geloven dat Jezus Christus is opgestaan. Ik kan niets bewijzen. Ik kan alleen mijn hart laten zien. Maar er zijn wel getuigen. Laten zij spreken. En ik zal een verhaal vertellen. Ik heb het in 2014 ook verteld. Mensen met een goed geheugen weten het. Mensen met een slecht geheugen zijn misschien verbaasd. Maar het gaat over Rusland, 1961. Er is een enorme bijeenkomst in Rusland, dat weten we. Die ideologie van Lenin en van Marx had gestalte gekregen in het Stalinisme. De grote partijleider was Stalin geweest, overleden in 1953. Hij was ooit begonnen trouwens als priester. Maar de priesteropleiding heeft hij niet afgemaakt. De Russisch-Orthodoxe kerk vond hij een vreselijke kerk. En dat was hij ook wel. Het was een kerk van rijkdom en van corruptie en van hele luie pastoors. Een kerk voor de elite. En het volk werd dom gehouden. Dat was althans hoe hij dat bekeek. Maar goed, in 1917 was er een grote revolutie geweest en de kerk die was op den duur verboden. In plaats van de kerk was er de partij. Stalin had trouwens niet het eeuwige leven, hij overleed in 1953. Maar in 1961, vele jaren geleden, was er een bijeenkomst. Een bijeenkomst in een klein Russisch stadje, April. Het was een schitterende dag geweest. Het was een paasdag bij ons. Maar daar was het een partijdag. En de zaal die was bestens vol. Want er zou een hele belangrijke partijbonds komen spreken. Hij zou spreken over de weldaden van het socialisme. Voor de revolutie was er armoede. En kijk nu, iedereen heeft te eten. Binnenkort zou ik iedereen misschien wel een auto kunnen kopen. Een Trabant. En de man praatte en hij werd onderbroken door applaus. Geweldig, dacht men. Eindelijk hebben we ook rijkdom. En men dacht aan de armoede van hun grootouders, aan de ellende van de Tweede Wereldoorlog. Maar eindelijk kon er ook toekomst zijn voor hun kinderen en kleinkinderen. Ze konden in ieder geval naar school. En de man had een dikke buik, grote snor, was theatraal. Hij wees naar het Westen. Daar is het Westen. Kijk eens, er zijn de fabrieken. Ze brengen u allen welvaart. En u wees naar het oosten, waar graan verbouwd werd. Kijk eens wat de partij voor u gedaan heeft. En toen wees hij naar boven. Kijk eens, wij zijn ook al machtig in de ruimte. Yuri Gagarin was de eerste mens in de ruimte. Die ging in een grote raket, in een, ik weet niet hoe dat ding heette, ging hij naar boven. En het honderd Sputnik heette die. En de grootheid van de communisme was ook in het heelal aanwezig. Wij communisten, wij zijn ook op technisch gebied de beste van de wereld. En weet u, Yuri Gagarin keek naar de hemel. En die zag sterren en die zag de maan. En die zag de aarde. Maar hij zag geen God. Hij was communist. God is dood. God is nooit geleefd. Het is een sprookje van de kerk om je koest te houden. En de zaal die klopte. Harder dan ooit. En de man met de dikke buik en de grote snor genoot. Meer dan ooit. En hij zei nogmaals, God is dood. En wie iets anders beweert, daag ik uit. Om te bewijzen dat hij niet dood is. Hij keek de zaal in. Het was natuurlijk een truc. Je stelt een vraag. En dan moet je zwijgen. En dan gaat iedereen zwijgen. Dan gaan ze nadenken over een mogelijk antwoord. Hij keek nogmaals de zaal in. En het was stil. Heel stil. En plotseling hoorde men achter in de zaal geschuifel. Een oude man stond op. Met een grijze baard. Hij was armoedig gekleed. Mensen gingen fluisteren. Sommige oude mensen meenden hem te herkennen. Ze dachten dat hij al lang geleden overleden was. Het was de laatste priester van de laatste kerk geweest in het dorpje. Hij moest al bijna 100 jaar zijn. Waar was hij gebleven? En de man liep langzaam en gebogen door het gangpad. En de zaal werd stil. De man met de stor keek meewarend toe. Hij dacht eraan om de man zo meteen belachelijk te maken. Maar de oude man, de oude priester, liep langzaam naar voren. En met moeite ging hij het trapje op. En daar stond hij, voor de microfoon. En met een stem die niemand verwacht had, zo luid en zo helder, riep hij de woorden. De Heer is opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan. En het was muisstil. En hij liep van het podium af. En de zaal was nu helemaal stil. En toen gebeurde het wonder. Iemand begon te zingen. Een oud paaslied. En men zong mee. God is niet dood. Het laatste woord zit vervat in deze 4 woorden. De Heer is opgestaan. Het laatste woord zit vervat in deze 5 woorden. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat is het laatste en het eerste antwoord op alle vragen in de kosmos. Laten we opstaan, mensen. Geef elkaar een hand, omhels elkaar. Met die woorden, die prachtige paaswoorden. De Heer is opgestaan. De Heer is waarlijk opgestaan. Kom. Ja, nou, ik weet het. Was het? Ik weet het ook niet meer, maar...
Het kan best wat tijd gaan zo.
Ik vind het iedere keer een prachtig verhaal. Nou. Het is zo mooi. Ja, Marina zegt het is te veel politiek, maar dat is het niet. Nee. Ja, Aafke. Oh, ja. Wat een pracht. Wat een boodschap. Hè. Wat een boodschap.
Ja, ik zeg iets kort hoor, de reactie of de, hoe heet die man in de raket of weer? Yuri. Yuri. Ja, de reactie van de mensen in de zaal, wat je net vertelt, was ook iemand die daar ook reactie geeft. Want vroeger van, heb je God gezien? Toen zei hij, nee. Toen zei de andere, maar je bent niet uitgestapt. Van die raket, daarom zie je God niet. Ja?
Ja. Goed. Ja, natuurlijk.
Ja, we hebben elkaar net allemaal... Ja, gezegend Pasen gezegd, dat de Heer is waar opgestaan. Maar ik moet jullie ook een gezegend Pasen wensen van Rob en Ietje. Ja. Ietje gisteravond aan de telefoon gehad. En ze zei, wil je alsjeblieft tegen iedereen zeggen dat ik ze zo mis. Maar ik denk met Pasen aan. Ons allemaal. Dus bij deze.
Nou, fijn. Ik wil u... De Pasenoverdenking gaat over Lucas 24... Het verhaal dat is, dat kennen we, de Emmausgangers. Ik moet op een knopje... Nee. Ik doe eerst dan de... Ik heb weer een hele verandering in mijn... Dus Chris, sorry. Ja. Ik wil je een verhaal vertellen over een merkwaardige ontmoeting tijdens een wandeling. En het is een vreemde wandeling van twee mensen. We weten niet precies wie die wandelaars waren. Een van hen wordt genaamd Cleopas. En het zijn in ieder geval leerlingen van de Heer Jezus. En Cleopas, dat weet men niet zeker, maar misschien is hij wel de neef van de Heer Jezus. Hij wordt genoemd in Johannes 19. En dan wordt gezegd dat hij getrouwd is met Maria. En het is een zuster van Maria, de moeder van Jezus. En in dat geval zou hij dus familie zijn geweest van de Heer Jezus. Maar we weten niet wie die ander is geweest. Twee mannen. Of was het een man en een vrouw. Dat weten we niet. De Bijbel is daar ook niet helder over. Maar het verhaal is te lezen in Lucas 24. En ik heb, dat zijn, even kijken, ontzettend veel versen. En het is mijn ervaring als ik het voorlees. En daar staat ook de tekst. Dat dan de aandacht verdeeld wordt tussen datgene wat ik zeg. En datgene wat gelezen wordt. Met andere woorden, er wordt half naar mij geluisterd en er wordt ook half naar de tekst gekeken. Dat is mijn ervaring ook toen ik ooit nog wel eens les gaf. Dus ik kan beter het verhaal vertellen zonder gebruik te maken van de PowerPoint. En Chris, mijn excuses, ik heb je gisteren de tekst doorgegeven, al die sheets geloof ik dat het heet. Maar ja, dan kan het anders ook. Maar begin maar met het verhaal en dat gaat over de wandeling. Het zijn twee mensen, Cleopas of Clopas, en ze hebben een flinke tippel voor de boeg. 18 kilometer moet gewandeld worden. En ze waren aan het praten over die vreemde gebeurtenissen van de dagen daarvoor. Vreemde en nare en verdrietige zaken. Want er was zoveel gebeurd. Jezus van Nazareth, die was op een vreselijke manier aan zijn einde gekomen. En op deze zondag, want het is de derde dag, staat er in de Bijbel, kwamen er allerlei vreemde verhalen. Vrouwen wilden het dode lichaam van de Heer Jezus verzorgen, maar de spalonk waarin het lichaam lag, was leeg aangetroffen. De steen die was weggewenteld, men zag wat wikkels, maar er was geen lichaam. En twee mannen met hagelwitte kleren hadden gezegd, dat Jezus was opgewekt uit de doden. En dat was verteld aan de 11 discipelen. En die vonden dat onzin. En de Bijbel zegt, Lucas 24, gebeuzel of in de andere vertaling zotteklap. En nu liepen die twee op een stoffige weg. Dat waren andere wegen dan wij gewend zijn. Niet geplaveid, maar stoffige wegen. Ik zie Anneke al knikken. Ik zie Lea knikken. Wij kennen dat wel in Afrika en ook in Azië. Dat zijn nauwelijks mooie wegen. Dat is gewoon, er wordt veel op gelopen en daarom wordt het een weg. Zo werkt het. En ze waren in diep gepeins. En die twee die spraken met elkaar over wat zich had afgespeeld. Ze waren in de war. En ze waren ook heel verdrietig. En dan gebeurt er iets vreemds. Er komt een man en die sluit zich bij hen aan. Ze hebben dat nauwelijks door. En ze hebben totaal niet door dat die man de Heer Jezus is. Zo erg zijn ze in gedachten verzonken. Zo erg zijn ze ook bezig met zichzelf. En die vreemde man, die vraagt, waar gaat jullie gesprek eigenlijk over? En die twee die vinden dat vreemd. En in vers 17 van Lucas 24 staat, ze hebben een heel somber gelaat. En ze vragen zich af, wat is dat nou voor een vraag? Weet je dan niet wat er gebeurd is, vreemdeling? En ze praten verder en ze vertellen wat er allemaal is gebeurd met Jezus van Nazareth. Heel Jeruzalem die praat over hem. Hij was de grootste profeet die ze ooit gezien hadden. Hoe hij sprak, dat was uniek. Maar de priesters en de Romeinse overheid hebben hem ter dood veroordeeld. Snapt u, beste vreemdeling, hoe verward wij zijn? Wij dachten dat hij onze nieuwe koning zou worden. Dat hij ons zou verlossen van de Romeinen. Maar hij is dood. En iedereen is in de war. Het graf is leeg gevonden en er zijn engelen. Engelen, dat weten we eigenlijk ook niet. We weten het niet meer, vreemdeling. Ze zijn gebroken. Deze Klopas en die andere persoon. Hun Jezus, hun ideaal. Hun toekomstige koning was dood. En er waren nog verhalen. Maar ze waren zo somber. Wat een toestand. Hoe moet het nu verder? Ze zijn verdrietig en ze wandelen door en zij herkennen de Heer Jezus niet. Ze zijn zo bezig met zichzelf en Jezus wordt niet gezien. Hij wordt niet herkend. Sterker nog, hij wordt ontkend. Pascal die zegt ergens dat Jezus in doodstrijd is tot aan de volleinding der wereld. En als wij hem ontkennen, dan is dat natuurlijk zo. En Jezus gaat uitleggen aan die twee mensen wat er is geschreven over hem in de boeken. En ik citeer maar even uit Lucas, waarin de Heer uitlegt wat er geschreven staat. Toen zei hij, Jezus, tegen hen, wat hebben jullie toch een onverstandig hart? En wat begrijpen jullie het toch langzaam? Want jullie geloven niet wat de profeten allemaal gezegd hebben. De Messias moest het allemaal lijden om zijn hemelse macht en majesteit te verkrijgen. En Jezus legde uit wat er in de boeken allemaal over hem, Jezus, geschreven staat. En hij begon bij Mozes en alle profeten. En ze hadden totaal niet door met wie ze spraken. Is dat trouwens opmerkelijk? Ik denk het niet, want als je uitgaat dat iemand dood is, als je uitgaat dat er geen opstanding is, dan verwacht je niet dat iemand opeens naast je komt lopen. Hun verstand is versluierd en hun geloof ook. Ze hebben geen contact met de woorden van Jezus. Ze leggen geen verbanden. En heel veel mensen kennen dat. Ik ken het ook wel. Ze hebben ondanks hun verdriet ook veel vroomheid. Maar er worden geen verbanden gelegd met het hier en nu. Met de Jezus die naast ons is. En Jezus wordt niet gezien. Hij wordt niet herkend en niet herkend. Maar hij spreekt goede woorden van zichzelf. Hij zegent zichzelf als het ware. En de twee mensen die reizen zijn trouwens hele goede mensen. Want als het avond is, wil de vreemde man afscheid nemen. En de twee die zijn bezorgd. Blijf maar bij ons, vreemdeling, want het wordt donker. En de vreemdeling wordt uitgenodigd om te blijven eten. En dan iets heel vreemds. Het is een hele vreemde vreemdeling. Want de gast, die wordt gastheer. Normaal gesproken is de gastheer de persoon die de lakens uitdeelt aan tafel. Maar hier is het anders. De gast wordt gastheer. De Heer Jezus zegent het brood. Hij breekt het. En terwijl hij het brood aanreikt, zien zij opeens de vreemdeling aan. En ze zijn stom verbaasd. Die vreemdeling is niemand anders dan de Heer Jezus. En terwijl zij dat beseffen, verdween hij om voorgoed in hun hart te zijn. En dan beseffen ze, de Heer is opgestaan. De Heer is waarlijk opgestaan. Heel vreemd verhalen, mensen. De Emmausgangers. Zo'n merkwaardig verhaal. Maar er zit zo'n mooie boodschap in. Een mooie symboliek. Eerst maar even, het zijn notabene leerlingen van de Heer Jezus. Ze hebben 3 jaar lang met hem opgetrokken. Ze hebben les van hem gehad. Ze hebben bij wijze van spreken aan zijn voeten gezeten. Ze hebben hem meegemaakt. Ze behoorden in ieder geval tot misschien wel tot de 70 uitgezondenen, of 72, die het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen verkondigden. En ze herkenden hem niet. Ze zijn verduisterd. En daarmee ontkennen ze ook de Heer. En dan zijn ze aan tafel en nu gebeuren er 3 dingen. Jezus neemt het brood, hij zegent het brood, hij breekt het en hij reikt het aan. Dat is een symboliek, mensen, die zijn zo mooi. In het Hebreeuws betekent zegen trouwens, dus baruch, in het Latijn benedictio, goede woorden spreken. Het beste voor iemand wensen. Dus als we zeggen van God zegen u, dan wensen we echt vanuit God het allerbeste voor die ander. Dus prachtige wensen, prachtig. En Jezus begint met een zegen te vragen. Hij pakt het brood en hij vraagt aan God om het goede te zien. Zonder de zegen van de Allerhoogste wordt er niet gegeten. Want dat hoort erbij. Altijd eerst de zegen. Wees bij ons, Heere God, want dan is het goed. Dat is het begin. Nochtans, ze hebben nog steeds niet door dat de Heere Jezus daar aan tafel zit. En dan wordt het brood gebroken. Breekt het brood. Prachtig symbool van de Heere Jezus. Hij zegt van zichzelf, ik ben het brood des levens. Ik citeer even, hoor. Ik ben dat levende brood, uit de basisbijbel trouwens, dat uit de hemel gekomen is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. Dit brood is mijn lichaam. Geef mijn lichaam om aan alle mensen door te geven en om alle mensen leven te geven. Hij heeft de zegen uitgesproken en dan breekt hij het brood. Want de opstanding van de Heer gaat gepaard met een zegen, maar ook met gebrokenheid. De opgestane Heer wordt immers niet erkend. Hij wordt ontkend. De Heer van de Schriften wordt ook niet erkend. Ook niet door zijn naaste leerlingen. Ze zitten vast aan hun eigen verhaal, aan hun eigen verdriet. En ze herkennen de Heer Jezus niet. Ze weten geen raad met hem. Geen raad met hun ongeloof. En zo wordt het brood, zo wordt de Heer Jezus opnieuw gebroken. Maar dan gebeurt het. Het gezegende brood, het gebroken brood, wordt aangereikt aan hen. En dan vallen de schellen van hun ogen. Dan kunnen ze niet anders, dan moeten ze geloven en erkennen wie hij is. Er is verscheurdheid en gebrokenheid. In gebrokenheid van het brood. En we zien de troost niet. Maar dan is het de Heer zelf die aanreikt. Ik ben het gebroken brood, omdat jullie zullen leven. Neem, dit is mijn lichaam. Het is een van God gezegend lichaam. Dat is voor jou gebroken. Neem het. En die zullen leven tot een eeuwigheid. Wat een vreemd verhaal. Hè? Wat een mooie symboliek. En de 2 die zijn nog steeds in de war. Maar ze hebben het wel door. Het is groter, mooier dan ooit. Jezus is opgestaan. Zitten ze vast aan het idee dat met de dood alles afgelopen is? Nee. Ze hebben geen geloof gehad in de opstanding. Maar dan wordt het aangereikt. Het is Jezus die aanreikt. Er is genade nodig om genade te aanvaarden. Prachtig is dit. De Heer Jezus, die breekt het brood en die reikt het aan. En dan komt de geloof. Wij moeten de Heer Jezus ook altijd aannemen. Wat hij heeft aangereikt, laten wij dat ook pakken. Als we het niet pakken, dan zien we geen opstanding. Het is het contact met Jezus. Dat is zo ontzettend belangrijk. In het aanreiken van het gebroken lichaam van hem, in die gebrokenheid die wij ervaren, ook in ons eigen leven, komt Jezus ons tegemoet. En die zegt, ik ben het brood des levens. Wie van mij eet, zal leven hebben in overvloed. zal leven hebben tot in eeuwigheid. Dat hebben wij te danken aan de opstanding. Dit is zo wonderbaarlijk. Dit is het evangelie van de opstanding. Jezus komt ons tegemoet. Eerst met de zegen. Hij zegent ons. Dan in de gebrokenheid. En in die gebrokenheid geeft hij zichzelf aan. Want ik ben de opgestaande hier. Want jullie moeten leven. Ik ben niet voor niks voor jullie gestorven. Ik ben ook opgestaan. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Omdat wij nimmer meer door hem verlaten worden. Ik heb dorst, omdat jullie altijd zullen drinken. Dat is het paasevangelie, voortkomend uit Goede Vrijdag. Is er een mooier evangelie? En die gebrokenheid herkennen wij. Ik, jullie, weet ik niet, maar ongetwijfeld, want wij zijn mensen in de gebrokenheid. Het is Jezus die ons zoekt. Het is Jezus die met ons meegaat. En wij mensen zoeken. Maar God heeft ons al lang gevonden. Dat is de enorme troost van het evangelie. De Heer is opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. Deze prachtige 4 woorden en daarna de prachtige 5 woorden. Die moeten gegrift staan in ons hart, in onze ziel, in ons verstand. Wat een bevrijding voor deze 2 wandelaars. 2 wandelaars in wie wij onszelf altijd zullen herkennen. Wij gaan op naar Jeruzalem. En altijd loopt de Heer met ons mee. Laten we ook zeggen, vreemdeling tot soms. Ach, dan moeten we ook zo wennen aan die enorme liefde van hem. En dan moeten we weer overtuigd worden. En weer reikt u ons aan. Daarom vieren we ook avondmaal, om dat te gaan denken. En de opstanding van de Heer, die wordt geopenbaard in de ontmoeting met hem. Altijd. Hij is het steeds die het brood breekt. Hij is het steeds die een zegen vraagt voor ons. En hij is het die zegt dat hij aan de deur staat van ons. Van ons leven. En hij klopt en hij klopt en hij klopt. En dat is de wandelaar zeggen, kom maar binnen. We nodigen u uit. En dan wordt opeens de gast wordt gastheer. Ik zal maaltijd met u houden. Openbaringen 3 vers 20. Heerlijk. Dit is eigenlijk een paasevangelie. Ik keer nog even terug naar Oekraïne, naar Jemen. Ik keer terug naar de Molukken, naar de Papua. Ik keer terug naar mijn eigen hart. Want wat is onze paasboodschap? We kunnen het verhaal van de Emmausgangers bekijken vanuit 2 perspectieven. Perspectief van de wandelaars. Kan, maar ook van de perspectief van de Heer. Soms wandelen wij en dan loopt er iemand mee. Als het iemand in nood is, een vreemdeling, een arme, een naakte, een gevangene, dan weten we dat we met Christus te maken hebben. Dat is het wonderbaarlijke evangelie. Hij is er niet voor de gezonde, hij is er voor de zieke. Waar was je toen ik naakt was, toen ik arm was, toen ik in de gevangenis zat, toen ik dorst had, toen ik honger had, toen ik geen kleren had? Waar was je? Want ik was dat. Dan weten wij dat wij met Christus te maken hebben. En dan moeten we hem uitnodigen. En dan wordt opeens de gast voor het gastheer. Dan weten we dat Jezus in ons huis is. En soms zijn we de gedaante van de Heer. Dan zien we mensen lopen op straat. Prachtig verhaal. En dan zeggen we, ja, mag ik meewandelen? Mag ik praten in de stiltecoupé? En dan kunnen we praten van de opgestane Heer. Dan kunnen wij verhalen van Mozes en van de profeten. En dan vragen we om een zegen. Heer, Heere God, spreek het goede over ons. En over de personen met wie we wandelen. Wij zijn 1 in de gebrokenheid. Wij kennen het brood des levens. Het is gebroken omwille van mij, van ons. En daar reiken we aan. Dit is de Heer Jezus. O wandelaars, jullie mogen in hem geloven. Het evangelie is gratis. We delen de genade. Dat zijn de 2 perspectieven, de 2 lessen. En dan is Pasen het antwoord op de hele wereld. Kunnen we meelopen, meewandelen met hen die troost zoeken? Laat ons als Christus meewandelen. We kunnen onszelf geven. En laat de mens binnen, laat de Heer Jezus maar binnen gevraagd worden. De mens is gebroken en zegen hem en reik aan. De dood is niet het laatste antwoord, want de Heer is opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. Prachtig. Mooi.